Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer lazen we de eerste versen van 1 Petrus 3. In dit Bijbelgedeelte spreekt de apostel over het huwelijk. Als eerste richt hij zich tot vrouwen. Hij spoort hen aan om zich te voegen naar hun man, om hem als hoofd van het gezin onderdanig te zijn. Dat heeft niets met slaafsheid te maken, maar het is een vrijwillige keuze. En respecteren dat er binnen het gezin verschillende posities zijn, waarbij de een niet meer of minder is dan de ander. Petrus richt zich speciaal tot de vrouwen van wie de man niet gelovig is. Hij moedigt hen aan om zich zo op te stellen dat ze zonder woorden laten zien wie Christus is. Haar goede gedrag heeft tot doel om haar man te winnen voor Christus. Petrus benadrukt dat niet uiterlijke, maar innerlijke sieraden daarvoor belangrijk zijn. Vaak wordt in de Bijbel gesproken over kinderen van Abraham. Dat zijn de mensen die net als Abraham door geloof leven. Maar veel minder bekend zijn de kinderen van Sara, die hier door Petrus genoemd worden. Een kind van betekent dat je op iemand lijkt, dezelfde eigenschappen hebt. Van de dochters van Sara worden een paar dingen gezegd. Ze gaan net zo respectvol met hun mannen om als Sara deed. Ze doen het goede, juist ook in hun huwelijk. En deze vrouwen vrezen geen enkele verschrikking. Dat is een verrassende toevoeging naar alle woorden over het huwelijk. Maar juist Sara kreeg in haar huwelijk met heel wat moeilijke dingen te maken. Haar man kreeg een roeping van God, maar nergens lezen we dat de Heere ook tegen Sara sprak. En toch ging ze met Abraham mee op weg naar een onbekende toekomst en liet ze haar familie achter. Sara had een sterk geloof. Ook zij stelde haar hoop op God. Ze geloofde in de Almachtige en daarom kon ze zonder angst met haar man meegaan. Er zijn veel dingen die ons angstig kunnen maken, maar als kinderen van Sara mogen we ons vertrouwen op de Heere stellen en we hoeven geen enkele verschrikking te vrezen. Vandaag lezen we verder in 1 Petrus 3. En let u vooral eens op vers 12, waarin staat dat de ogen en de oren van de Heere op u gericht zijn. Hij vergeet u niet.
De laatste versen uit de vorige uitzending waren 1 Petrus 3 vers 8 en 9, waar we lazen: als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar zegen hem juist. Want dan zal God ons zegenen. Daartoe heeft hij ons geroepen. Na in het voorgaande een aantal specifieke verhoudingen te hebben genoemd, richt Petrus zich in de verzen 8 en 9 tot de christelijke gemeente in haar geheel. De woorden die de apostel in dit vers gebruikt, hebben alle te maken met relaties binnen de gemeente van Christus. Eén van hart en ziel zijn geeft aan dat gelovigen op hetzelfde doel gericht moeten zijn, namelijk God en elkaar te dienen. Het duidt ook op de ander uitnemender achter dan jezelf. De op liefde gebaseerde onderlinge verhoudingen binnen de gemeente hebben ook betekenis voor de leefomgeving van de gelovigen. Zij mogen geen kwaad met kwaad vergelden en evenmin laster met laster beantwoorden. Daarin is de Heer Jezus hun voorgegaan. In plaats van het principe oog om oog en tand om tand toe te passen, moeten de gelovigen hun ongelovige volksgenoten tegemoet treden op een manier waarin de gezindheid van Christus tot uitdrukking komt. De opdracht tot zegenen wordt in Lucas 6 vers 28 door de Heer Jezus zelf gegeven. Tot dit zegenen zijn de gelovigen geroepen. Gelovigen zijn immers heilige priesters. De taak van een priester was niet alleen het brengen van offer, maar zij moesten ook het volk namens de Heere zegenen. Iedere gelovige in Christus is dan ook geroepen om te zegenen en tot zegen te zijn. 1 Petrus 3, vers 10. In de boeken staat, wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen. In de verse 10 tot en met 12 haalt Petrus psalm 34 aan, een psalm die ook in 1 Petrus 2 vers 3 en 4 ter sprake kwam. Uit psalm 34 worden de verse 13 tot en met 17a vrij weergegeven. Alleen de verse 13 en 14 zijn woordelijk overgenomen uit psalm 34. De inhoud van de psalm onderstreept wat de apostel de lezers zojuist heeft voorgehouden. De lezers zijn, net als de gelovigen van het Oude Testament, en ook net als wij, geroepen tot een voorbeeldige levenswandel. 1 Petrus 3 vers 11. Keer het kwaad de rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven, doe daar uw uiterste best voor. Net als de dichter van psalm 34 gebruikt ook Petrus de gebiedende wijs. Een gelovige moet het kwaad de rug toekeren, doen wat goed is, in vrede leven en daar zijn uiterste best voor doen. De gebiedende wijs betekent een aansporing voor de gelovigen om te leven in overeenstemming met hun hoge roeping, in navolging van Christus. In de Griekse tekst is het woord vrede de vertaling van het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom, en duidt op de allesomvattende vrede, de goddelijke orde en het volle heil. 1 Petrus 3 vers 12. De Heere let op de mensen die doen wat hij wil, en hij luistert naar hun gebeden, maar hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Zo te leven als de apostel in de verse 10 en 11 onder woorden heeft gebracht, wordt in vers 12 door Petrus gemotiveerd. In een andere vertaling lezen we in vers 12, want de ogen van de Heere zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. In deze woorden worden de gelovigen rechtvaardigen genoemd. De Heere waakt over hen en luistert ook naar hen, als zij zich smekend tot hem richten. Maar de Heere keert zich tegen allen die het kwade doen, dat wil zeggen die een gedrag vertonen waarin Christus niet tot zijn recht komt en waarvan anderen schade ondervinden. De rechtvaardigen kunnen bestaan voor Gods aangezicht. De kwaden daarentegen zijn niet onder zijn genade. 1 Petrus 3 vers 13. Wie zal u kwaad doen als u zich inspant voor het goede? Het slot van vers 12 wordt door de apostel gebruikt om een nieuw gedeelte te beginnen. Wat in 1 Petrus 2 tegen de christenslaven of knechten is gezegd, wordt in vers 13 uitgewerkt voor de hele gemeente. Alle gelovigen zullen op verschillende manieren te maken hebben gehad met onbegrip, laster en smaad van hun ongelovige omgeving. Als dit alles nu zo is, en zij navolgers van Christus zijn en zich beijveren voor het goede, wie kan hen dan kwaad doen? Op deze retorische vraag luidt het antwoord, niemand. Toch kunnen mensen de gelovigen wel degelijk kwaad doen. In de eerste brief van Petrus gaat het dan over een vijandige overheid, ongelovige meesters of een ongelovige echtgenoot. Zij kunnen het de volgelingen van Jezus Christus moeilijk maken en hen zelfs doen lijden. Vers 13 zegt niet dat de gelovigen niets te duchten hebben van hun ongelovige of heidense omgeving, maar dat gelovigen niet ontnomen kan worden wat God hun heeft gegeven en toegezegd. Zij zijn immers navolgers van het goede geworden, beter gezegd van de goede Jezus Christus. Gelovigen volgen hem na. Dat is te merken aan hun levenswandel en dingen die zij doen. 1 Petrus 3 vers 14. Maar als dat toch zou gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken of in verwarring laten brengen. De eerste woorden van vers 14 wijzen terug naar het vorige vers. Het zijn woorden die de mogelijkheid van lijden aangeven. Het betekent dat we moeten lezen, maar als het voor jullie toch tot lijden zal komen, dan bent u bevoorrecht. Lijden hoort voor een christen tot de mogelijkheden die hem of haar kunnen overkomen. Uit verschillende Bijbelplaatsen in de eerste brief van Petrus blijkt dat er gelovigen zijn die dat lijden al aan de lijve ondervinden. Het gaat daarbij niet om lijden vanwege onjuist gedrag of misdaden, maar lijden om Christus wil, of zoals de apostel het hier zegt, omwille van de gerechtigheid. Zij lijden als volgelingen van de Heer Jezus. Zij doen goed en staan goed bekend bij God en mensen. Deze gedachte is ontleend aan Matteüs 5 vers 10, waar ook het woord gelukkig of zalig voorkomt. Gelukkig of zalig zijn zij die God door Christus hebben leren kennen en op wie zijn zegen rust. De reden voor dit gelukkig zijn wordt vanaf 1 Petrus 3 vers 18 uitgewerkt. Het tweede gedeelte van vers 14 kan worden weergegeven met de woorden: laat u niet afschrikken of in verwarring brengen door datgene waardoor de ongelovigen zich laten afschrikken of door in verwarring komen. In Jesaja 8 vers 12b en 13 lezen we: raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen, als zij eraan denken dat Syrië en Israël u gaan aanvallen. U hoeft voor niemand bang te zijn, alleen voor de Heere van de hemelse legers. Als u voor hem ontzag hebt, hoeft u voor niemand anders bang te zijn. In het licht van 1 Petrus 3 wil dit zeggen: vrees niet voor hetgeen de niet-gelovige vrees aanjaagt. Een andere mogelijkheid is, die ook in het verband van deze brief past en gezegd wordt tegen gelovigen: wees niet bang voor hen die u angst aanjagen. Wees niet bang voor hen die u het leven moeilijk maken. De lezers kunnen zonder schrik tegenover hun vervolger staan, omdat zij in God geloven en ontzag hebben voor hem. Zij hoeven niet ongerust te zijn of zich in verwarring laten brengen. Dat is waar de gelovigen voor moeten waken. Maar hoe kunnen ze dat doen? 1 Petrus 3 vers 15. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Heere. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. In de Griekse tekst loopt vers 14 door in vers 15 en zijn de woorden in vers 15 de keerzijde van het laat u niet door dreigementen afschrikken of in verwarring brengen uit vers 14. Petrus roept op: vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. De woorden hij is onze Heere betekenen: wil hem als Heere erkennen, eren en belijden. Gelovigen moeten altijd bereid zijn om tegenover anderen die er naar vragen verantwoording af te leggen van dat wat hun leven beheerst, hun geloof in Jezus Christus, waarvan de hoop op de toekomst de spits is. Verantwoording afleggen duidt hier niet op een verdediging tijdens een proces, maar op een persoonlijk gesprek. Daarbij moet de nadruk niet gelegd worden op het verdedigende aspect, bijvoorbeeld het weerleggen van beschuldigingen of lasteringen, maar vooral op het getuigende element, om zo de vraagsteller te winnen voor Christus. De gelovigen geven rekenschap van de verwachting en hoop die in hen leeft. Alle gelovigen hebben weet van de grootste toekomst. De verantwoording die gelovigen afleggen moet vriendelijk en met het nodige respect gebeuren. Dat wil zeggen niet arrogant of veroordelend, maar vriendelijk en vol liefde ten opzichte van de ander. Het doel is niet afstoten, maar winnen. 1 Petrus 3 vers 16. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad spreken van uw christelijke levenswandel vol schaamte moeten bekennen dat ze ongelijk hebben gehad. De bereidheid om verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit een gelovige leeft, moet ook gebeuren met een zuiver geweten. Dat wil zeggen, hun gedrag moet zodanig zijn dat niet alleen de buitenstaanders, maar met name ook hun eigen geweten hen niet aanklaagt of veroordeelt. De achtergrond van het kwaad spreken over de levenswandel van de gelovigen is dat buitenstaanders hen belasteren. Dat wil zeggen dat er verkeerde dingen over hen worden gezegd. We lazen er al over in 1 Petrus 2 vers 12, waar Petrus schrijft, laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. In 1 Petrus 3 vers 16 geeft de apostel aan dat kwaadsprekerij en laster door anderen moet worden weersproken door een voorbeeldig gedrag te vertonen. Dit laatste is mogelijk in een levenswandel waarin de Heer Jezus Christus tot zijn recht komt en gestalte krijgt. Deze goede levenswandel vindt zijn concrete invulling door in de praktijk te brengen wat de apostel in 1 Petrus 2 en 3 heeft aangegeven. We lezen in 1 Petrus 2 vers 17, laat ieder in zijn waarde. Houd van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer. En 1 Petrus 3 vers 8 en 9, als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar zegen hem juist. Want dan zal God ons zegenen. Daartoe heeft hij ons geroepen. In zichzelf vinden gelovigen geen kracht en wijsheid om het voorgaande in praktijk te brengen. Maar met Gods hulp en de leiding van zijn Heilige Geest mogen wij op grond van het verzoeningswerk van Christus meer dan overwinners zijn. In Christus is er niets onmogelijk. In een andere vertaling lezen we in vers 16, en hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. In Christus is een uitdrukking die ook herhaaldelijk door de apostel Paulus wordt gebruikt. De betekenis in vers 16 is, in verbondenheid met Christus. Christus leeft in het hart van de gelovigen, en omgekeerd wandelen de gelovigen in Christus, dat wil zeggen, zij horen bij hem en volgen zijn voetspoor. De niet-gelovigen zullen door het voorbeeldige gedrag van de volgelingen van de Heer Jezus beschaamd worden gemaakt en vol schaamte moeten bekennen dat ze ongelijk hebben gehad. Dit beschaamd gemaakt worden moet dan wel op een manier gebeuren die hen uitnodigt Christus te leren kennen. 1 Petrus 3 vers 17. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen. De apostel neemt in vers 17 de gedachtegang van vers 14 weer op. Wat in 1 Petrus 2 vers 20 van de slaven of knechten wordt gezegd, geldt in vers 17 voor alle gelovigen. Net als in vers 14 geeft Petrus ook nu de mogelijkheid van lijden aan. Daarmee geeft de apostel aan dat lijden om Christus wil altijd een bedreigende mogelijkheid blijft. Ook al worden de ongelovigen beschaamd gemaakt door de christelijke levenswandel of het goede gedrag van de gelovigen. Het betekent niet dat hen geen lijden kan overkomen. Gelovigen horen niet te lijden als boosdoeners, met andere woorden kwaaddoende, maar als mensen die goed doen. Immers goeddoende mogen zij weten dat God met hen is en zijn zij gelukkig te prijzen. Boosdoeners die lijden, hebben dat aan zichzelf te wijten. De volgelingen van de Heer Jezus, die goeddoende lijden, lijden vanwege hun verbondenheid met Christus. Een lijden dat niet gezocht moet worden, maar vaak ook niet voorkomen kan worden. Het is ook door de Heiland aan zijn volgelingen voorzegd in Johannes 15 vers 18 tot en met 21, waar we lezen: als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat ik zei dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als zij zich aan mijn woorden hebben gehouden, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen, omdat jullie bij mij horen. Zij kennen God niet, die mij gestuurd heeft. Lijden kan over gelovigen komen als God dat wil. Dat wil zeggen als God dat van een gelovige vraagt. Een voorbeeld van lijden verbonden met Gods wil vinden we in de gebedsworsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. Soms vraagt de Heere om met hem door een donker dal te lopen. Zoals David het verwoordt in Psalm 23 vers 4. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. Een donker dal in het leven van een gelovige is geen gemakkelijke weg. Maar de Heere geeft wel geweldige en troostrijke beloften. 1 Petrus 3 vers 18. Ook Christus heeft als onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is namelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest. In vers 18 wordt het lijden van gelovigen verbonden met het lijden van Christus. Immers de Heer Jezus Christus is het meest treffende voorbeeld van iemand die goeddoende geleden heeft, tot de dood erop volgde. Dat lijden en sterven was voor onze zonden. Daarbij gaat het om de zonden van alle mensen, want alle mensen van alle tijden horen bij de schuldigen. Het lijden van Christus was voor eens en altijd om ons bij God terug te brengen. Zijn lijden was beslissend en niet herhaalbaar. Ook het doel van het sterven van Christus geeft de apostel aan. Het is om mensen bij God terug te brengen, want de weg naar de Heer is door Christus open. 1 Petrus 3 vers 19. Zo kon hij naar de geesten gaan die in de onderwereld gevangen zaten, om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. Vers 19 wordt door veel Bijbeluitleggers verschillend uitgelegd, waardoor er geen eensluidende uitleg kan worden gegeven. Wat we wel kunnen zeggen is dat het Griekse woord voor bekend maken wijst op wat in de dagen van het Nieuwe Testament een heraut van de keizer deed. Een proclamatie of bekendmaking op een centraal gelegen plaats in een stad of dorp voorlezen. Zo heeft Christus luid en duidelijk aan de geesten in de gevangenis zijn overwinning bekendgemaakt. Alle delen van de schepping, alle schepselen, hebben te horen gekregen wat hij heeft gedaan, namelijk, hij heeft de dood overwonnen. 1 Petrus 3 vers 20. Dat betreft hen die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden 8 mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die 8 mensen werden gered ondanks al het water. Het gaat in vers 20 niet om alle geesten in de onderwereld of gevangenis, maar om de zonen Gods die eens, dat wil zeggen eerder in de geschiedenis, in de dagen van Noach ongehoorzaam zijn geweest. Het was de tijd dat Noach de ark bouwde. Daad van geloof en teken van hoop. En alles in gereedheid bracht zoals de Heer het hem had gezegd. In de ark werden weinigen gered, maar 8 personen. God heeft de rebellie van de boze geesten, de gevallen engelen, lange tijd verdragen. Want de Heer is geduldig, wat blijkt uit zijn lang ingehouden toorn. 1 Petrus 3 vers 21. Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. De geschiedenis van de zondvloed is een beeld van de doop. De ark van toen is het contrast of tegenbeeld, dat wil zeggen een voorafbeelding of voorafschaduwing van hetgeen in de doop tot uitdrukking wordt gebracht. De doop is geen uiterlijke reiniging, geen reiniging van de buitenkant van de mens. Het bloed van Christus reinigt ons geweten, bewustzijn van dode werken om de levende God te dienen, waardoor wij een goed geweten hebben door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3 vers 22. Christus is naar de hemel gegaan en zit nu aan de rechterhand van God. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan hem onderworpen. Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan, is ook naar de hemel gegaan. Daar troont God de Vader en zit Christus aan zijn rechterhand. Het zitten aan de rechterhand van de Vader wijst niet alleen op de ereplaats, maar vooral op heerschappij en macht. Autoriteit over allerlei geestelijke wezens, zowel goede als boze, engelen, machten, krachten. Zo leren ons deze verzen, dat tot in de diepste diepte en de hoogste hoogten de overwinning van Jezus Christus bekend en effectief geworden is. In de volgende uitzending lezen we 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.